Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen Psalm 117. Psalm 117. Nadat wij de geboden van de Heer hebben gehoord, zingen we Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar dan zingen we ook verder, gelukkig maar. Maar, nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dus niet van vandaag of gisteren. Maar al veel en veel eerder, zo is de Heere. We luisteren naar Gods geboden vanuit Deuteronomium 5. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, dat is onnodig, gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn dienaar, noch op zijn dienares, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets wat van uw naaste is. En dan uit het Nieuwe Testament enkele woorden uit Romeinen 12. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade. En houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Amen. Zullen we samen bidden om de leiding van de Heilige Geest. Trouwe Heere, we komen tot u op deze langste dag van het jaar. Dag vol van licht. Niet alleen buiten in de schepping, maar omdat het de zondag is, ook dag vol van heils. Licht in uw woord, in Christus. En we danken u dat we deze dienst van u ontvangen, hier in de kerk, met een aantal gemeenteleden, ook kinderen, maar ook allen die met ons verbonden zijn, ook zij, mogen deze dag en de bediening van uw woord ontvangen. En Heere, wilt u krachtig werken, ondanks de bijzondere omstandigheden waaraan we zo moeilijk kunnen wennen. Maar het is niet anders. En voor u vormen ze geen belemmering om krachtig met uw Heilige Geest te werken in het leven van ieder van ons, welke leeftijd we ook hebben. En we danken u dat u de getrouwe bent en dat u doorgaat. En dat u ook de mogelijkheid, de technische mogelijkheid geeft, dat we als gemeente op afstand toch met elkaar verbonden kunnen zijn. En laten wij die verbondenheid ook ervaren door de kracht van uw geest, die de gemeenschap geeft als een onzichtbaar netwerk. De Heilige Geest is toch een echte netwerker, Heere. Mogen we dat ook hier vanmorgen in Barendrecht ervaren. Ook al maken we deze dienst misschien alleen mee, of samen als gezin. Kom met uw Heilige Geest. En we bidden u, neem alle blokkades weg. Vergeef ook onze zonden van de achterliggende week. Ook deze zondag hebben wij uw geboden gehoord. En heren, als we eerlijk in de spiegel kijken, want dat wil uw heilige wet zijn, een spiegel, dan ontdekken we wat er niet deugt. In ons denken, in ons doen en laten, in ons spreken. En neem alles weg wat in de achterliggende dagen verkeerd gegaan is. En reinig ons door het bloed van uw Zoon. En vernieuw ons door uw Heilige Geest. Want uw Heilige Wet is toch niet alleen een spiegel, maar ook een wegwijzer. Geef dat wij ons de juiste kant uit laten sturen, achter de Heere Jezus aan, die de wet volkomen heeft vervuld en volbracht. We bidden u, Heere, open ons hart. Geef dat de woorden van u binnenkomen en dat ze via ons oor doordringen tot in de diepste lagen van ons bestaan. En dat door de verborgen werking van de Heilige Geest ons leven op u wordt gericht en wordt weggetrokken bij de macht van de duisternis vandaan en gesteld wordt in het licht van uw genade. We bidden u, verstoor het werk van de boze. Laat de duivel geen openingen vinden, maar laten er alleen deuren opengaan voor Koning Jezus. Wilt u ons allen opvangen, Heere, in alle persoonlijke omstandigheden? Wat kan de achterliggende week voor ons verschillend geweest zijn? Voor de een een week vol verdriet en zorg en moeite. Voor een ander misschien een week vol vreugde of een mengeling van beide. Maar geef ons allen tot rust te komen in u. En dat we in de hectiek van het leven deze dag ervaren als een geschenk uit de hemel. En dat deze zondag iets van een uitkijktoren heeft. Doordat we perspectief ontvangen op uw grote toekomst. En dat we ook wat over de dingen van elke dag mogen heen kijken en gericht worden op de heerlijkheid die komt. Maak ons tot pelgrims. Mensen die niet maar wat ronddwalen in het leven, maar die doelgericht onderweg zijn. Heren, dat is wel een kwestie van bekering, van levend geloof, van dat nieuwe leven, een nieuwe geboorte uit uw Geest. Wilt u dat zelf geven? We bidden u, sterk de organist, sterk ieder die een taak heeft, ook in het bedienen van de camera, de koster. En we hebben allen de taak om te luisteren en help ons ook om uw woord door te geven. We kunnen dat niet alleen, maar kom over met uw Heilige Geest en laat de volheid van uw werk in de gemeente worden geloofd, dat allereerst, maar zo ook worden ervaren. Dat bidden we u, Heere, in de vergeving van onze zonden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, we lezen uit het boek Handelingen, hoofdstuk 17. U hebt het denk ik thuis ook al op het bord kunnen zien, Handelingen 17. Paulus in Athene. En we lezen daarvan vanaf het 15e vers en dan lezen we het hoofdstuk uit. En zij die Paulus begeleidden brachten hem tot aan Athene. En nadat zij opdracht gekregen hadden om Silas en Timotheus te zeggen dat zij zo spoedig mogelijk naar hem toe moesten komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte zijn geest in hem geprikkeld, want hij zag dat de stad vol afgodsbeelden stond. Hij ging dan in de synagoge in gesprek met de Joden en met hen die godvrezend waren, en iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeeren raakten met hem in een twistgesprek. En sommigen zeiden, wat zou deze praatjesmaker toch willen zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee en brachten hem op de Areopagus en ze zeiden, mogen we weten wat die nieuwe leer inhoudt waar u over spreekt? Want u laat ons enkele vreemde dingen horen, wij willen daarom weten wat die te betekenen hebben. Alle inwoners nu van Athene en de vreemdelingen die daar verbleven besteden hun tijd aan niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, die midden op de Areopagus stond, zei, mannen van Athene, ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent. Want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan, die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is, deze die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. En hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen, en hij heeft hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied. Opdat zij de Heere zouden zoeken of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel hij niet ver is van ieder van ons. Want in hem leven wij, bewegen we ons en bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters gezegd hebben, want wij zijn ook van zijn geslacht. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft, daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Toen ze nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. En zo is Paulus uit hun midden weggegaan, maar sommige mannen sloten zich bij hem aan en geloofden. Onder hen was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw van wie de naam Damaris was en anderen met hen. De kerntekst is het 23e vers, want toen ik de stad doorging en uw heiligdommen bekeek, trof ik ook een altaar aan waarop het opschrift stond aan een onbekende God. Deze dan die u dient zonder dat u hem kent, verkondig ik u. Thema van de preek, de onbekende God bekend maken. De onbekende God bekend maken. We gaan samen zingen uit Psalm 135. Treffende woorden in verband met dit Bijbelgedeelte. We zingen allereerst over de grootheid van God in het derde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Hij beheerst alles, hemel, afgrond, zee en aarde. En dan zingen we in het negende vers over de afgoden van het heidendom. Dat zijn goden in schijn. Je kunt je zelfs afvragen of afgoden wel bestaan. We zingen immers in dit vers ook dat ze het werk van mensen zijn. Nou goed, daar kom ik in de preek nog wel op terug. Psalm 135, 3 en 9. onbekende God bekend maken. Gemeente Paulus moet zijn ogen hebben uitgekeken in Athene. Het wemelt er van de heiligdommen. En hij heeft ze volgens de tekst met belangstelling bekeken. En terwijl hij door de stad dwaalde, stuitte hij plotseling op dat ene altaar met dat merkwaardige opschrift: aan een onbekende God. Nou, ik stel me voor, kijk even naar de kinderen, ik zie één jongen. Dus ik moet niet jongens en meisjes zeggen. Jongen en meisjes, maar thuis zijn er natuurlijk wel jongens die meeluisteren. Nou, ik stel me voor dat Paulus het een paar keer heeft overgelezen. Wat is dat nou? Aan een onbekende God. Het zou me niet verbazen als het opeens door hem heen flitste. Zou hier misschien een kans liggen? Een kans om het evangelie van de levende God in deze heidense stad te verkondigen. In ieder geval heeft Paulus wel aansluiting bij dit bijzondere altaar gezocht. En daar kunnen wij vandaag nog altijd van leren. Tijdens een van zijn zendingsreizen is de apostel in het Griekse Athene aangekomen en hij moet even wachten, zo lazen we op Silas en Timotheus. En ja, wat doet hij dan? Wat zouden wij gedaan hebben? Ja, natuurlijk, de stad ingaan. Athene was een mooie stad om te bezichtigen. Er zijn nog altijd indrukwekkende ruïnes van over. Ik weet niet of iemand van ons wel eens in Athene geweest is en Paulus reis gemaakt wellicht. Ik in ieder geval niet. Nou, u moet weten, de Grieken hadden veel goden. Voor elk levensterrein een aparte god. De ene god ging bijvoorbeeld over de handel, Hermes. Een andere god over oorlog voeren, Ares. Zo had je ook een god van de liefde. De naam kennen we denk ik allemaal, Eros. En van de landbouw, Dionysos. En zo kan ik doorgaan. En vergelijk dat maar met onze ministers en hun ministeries. Ieder heeft een eigen terrein. De ene minister gaat over justitie en veiligheid. Een andere minister over volksgezondheid. En dan heeft hij ook nog welzijn en sport in zijn portefeuille. Een derde over defensie, een vierde buitenlandse zaken. En zo ongeveer was het ook bij de Griekse goden. Elke god ging over een stukje van het leven, een deel van het bestaan. Hoe anders de levende God. Hij gaat immers over alles. De volle breedte van ons bestaan valt onder zijn bestuur. Hij heerst zelfs over de hele wereld. Hoe groot is onze God? Dat belijden we vandaag. En vergeleken met hem zinken al die Griekse afgoden compleet in het niet. En nou zei ik net al even, je kunt je afvragen of ze wel bestaan. Of ze wel werkelijk bestaan. We zongen zojuist dat ze door mensen gemaakt zijn. Schijngoden. En tegelijk moet je zeggen dat het machten, duistere machten zijn die mensen in hun greep houden. Want dat is het kenmerk van afgoden, van welke soort dan ook, dat ze je leven beheersen. Denk maar aan geld, jongens en meisjes. Dat kan zo'n macht zijn dat je daar volledig door wordt beheerst. En dat je hele verkeerde dingen kunt doen. Criminaliteit heeft voor een groot deel te maken met geld. Het is een macht. En ja, waarom zou nou dit altaar voor een onbekende God gebouwd zijn? Waarom hebben de Atheners dat gedaan? Nou, omdat ze graag alle goden te vriend willen houden. En stel je nou eens voor dat er toch een God vergeten zou worden. En dat daarmee zijn woede werd opgeroepen. En daarom hebben ze voor alle zekerheid maar een altaar bestemd voor een een mogelijke onbekende God. En er schijnen in de oudheid meer van zulke altaren geweest te zijn. En gemeente, daarin proeven we iets van onzekerheid, van angst. Angst voor de goden. En die vinden we in allerlei vormen van heidendom terug. Religie gebaseerd op angst. Als je wel eens iets leest over natuurgoden, dan is ook altijd de angst een belangrijke factor. Angst. En helaas moeten we zeggen, dat komt ook onder christenen voor. Maar dan is er wel iets mis met ons godsbeeld. Dan hebben we niet helder hoe de Heere is, want echt, onze God wil niet uit angst worden gediend, maar uit liefde. Liefde die samengaat met ontzag en ook met vertrouwen. Dat is wat we de vrezen des Heeren noemen. Treffend gemeente hoe Paulus op al die heilige plaatsen reageert. We hebben in het 16e vers gelezen dat zijn geest in hem geprikkeld werd. Wat is dat nou? Ja, dat is meer dan geïrriteerd. Er zit iets in van verontwaardiging. De apostel vindt het verschrikkelijk, al die afgoderij. En waarom dan? Omdat de mensen in Athene de levende God niet kennen en daarmee van het heil de zaligheid verstoken zijn? Heeft Paulus heftige reactie hiermee te maken? Ja, dat ook. Maar de apostel wordt vooral geraakt vanwege God zelf. Omdat hij tekort wordt gedaan. Toen we zojuist de wet lazen, hoorden we dat de Heere een naijvere God is. Dat betekent dat hij zijn plaats niet wil delen met een ander. Hij is immers de schepper van heel de aarde. Ieder mens krijgt dagelijks het leven, de levensadem van hem. Ook wij. Maar in Athene wordt de Almachtige niet erkend. En Paulus beseft dat dat een enorme belediging voor de Heere moet zijn. En op zijn reizen heeft Paulus al heel wat afgodstempels gezien, maar hij kan er niet aan wennen. Dat God de levende zo wordt miskend. Nou, en dat is het vooral waarom Paulus zo verontwaardigd is. En we voelen wel aan dat de apostel helemaal aan de kant van God staat. En daar zouden wij gemeente wel eens iets meer van mogen hebben. In onze tijd zijn er ook velen die God niet eren omdat ze een andere godsdienst aanhangen. Daar weten we ook in onze samenleving van, een multireligieuze samenleving. Of omdat ze geloven in iets, dat weten jullie wel, dat mensen geloven dat er wel iets zal zijn, een vage macht, een geloof dat weinig of niks met de Bijbel te maken heeft. Of omdat mensen zich inlaten met het occulte. Of mensen geloven in de mens. Dat is ook een geloof. Geloven in jezelf. Religie kan zoveel verschillende vormen aannemen. Ja, dan zeggen wij vandaag al gauw, ja, dat moet ieder zelf weten. Pas typisch bij deze tijd. Je laat elkaar vrij. Je moet elkaars mening respecteren. Een ander in zijn of haar waarde laten. En natuurlijk kunnen we het geloof in de Heer Jezus elkaar niet opdringen. Dat mag ook niet. Dat mogen ouders ook niet bij hun kinderen doen. Dwingen. Geloof laat zich niet forceren, dat is niet bijbels. Maar vanuit Handelingen 17 is het wel een indringende vraag of we iets van dat vuur van Paulus kennen. Dat is het vuur, de gloed, de hartstocht van de Heilige Geest. En raakt het ons, gemeente, dat velen God niet erkennen als de schepper van hun leven. En dat ze daarmee verloren dreigen te gaan. En als dat meer bij ons zou leven, zou er ook meer innerlijke drang zijn om te getuigen van Christus. Nou, dat doet Paulus terwijl hij door de straten van Athene loopt. Hij kan niet zwijgen van zijn meester. En om te beginnen gaat hij de synagoge binnen. Dat doet Paulus altijd, hè? Je vindt dat in Handelingen als een rode lijn. Als Paulus ergens komt, zoekt hij eerst de synagoge op. De Joodse gelovigen, die hebben bij God de oudste rechten. Maar ook op de markt spreekt Paulus mensen aan over het evangelie. De markt. Ik zag dat de markt in Barendrecht op vrijdag plaatsvindt. Nou, aan die markt moet je niet denken. De markt in Athene is de plaats waar mensen elkaar ontmoeten. En daar worden discussies gevoerd over allerlei onderwerpen, ook over godsdienst en geloof. En we lazen dat dagelijks juist de wijsgeren, de mensen met een filosofische inslag, hier naartoe kwamen. In Athene hoorden ze graag nieuwe dingen. Ze waren heel erg nieuwsgierig in Athene. En we lazen zelfs in vers 21 dat ze daar al hun tijd aan besteden. Ze zochten steeds naar nieuwe prikkels, zeg maar. Dat zien we ook wel een beetje in onze tijd, hè? Dat mensen telkens wat nieuws, wat anders willen. Voortdurend op zoek naar nieuwe ervaringen. En de prikkels moeten ook steeds heftiger en uitdagender zijn. Als je hoort hoe snel kinderen iets saai noemen. Het moet altijd weer uitdagender. Ik denk ook aan vakantiebestemmingen die steeds verder weg moeten. Hoewel het coronavirus daar een forse streep doorheen heeft gehaald. Maar het geeft iets aan van de onrust die mensen vervult. Het onbevredigd zijn. En ondertussen raken we, hebt u daar ook wel eens last van, raken we overprikkeld. We worden bedolven door een lawine aan informatie. Vaak is het nog overbodige informatie ook. Of non-info. Wat er allemaal op je mobiel binnenkomt. Er zijn zoveel dingen waar je compleet niks aan hebt. En je wilt het toch niet missen. En ondertussen raak je helemaal gestrest. Je moet alles bijhouden. Nou, op de markt spreekt Paulus vrijmoedig over de Heer Jezus. Iedere dag is hij er te vinden. En maar getuige van zijn heiland. Vooral van zijn opstanding uit de dood. En de reacties zijn heel verschillend, zoals dat vandaag ook het geval is. Sommigen lachen hem uit. Ze nemen Paulus niet serieus en ze noemen hem, moeten we eens kijken in vers 18, ze noemen hem een praatjesmaker. En als je het woord, het Griekse woord letterlijk vertaalt, staat er eigenlijk graantjespikker. Dat doet denken aan een kip die hier en daar wat oppikt. Wat hij niet moet, dat laat hij liggen. En wat hij lekker vindt, eet hij op. En zo kijken ze tegen Paulus aan. Zo van, hij denkt zeker dat hij over van alles kan meepraten. Ach, dat is weer zo'n man die denkt dat hij heel interessant is. Hij heeft hier wat gehoord en daar wat opgevangen. Maar ja, het zijn allemaal losse kreten. Het stelt weinig voor. Hij roept maar wat. Maar er zijn ook andere Atheners die juist geïnteresseerd naar Paulus luisteren. Wacht eens even. Hij schijnt wel iets te zeggen te hebben. En om rustig van gedachten te kunnen wisselen nemen ze mee naar de Areopagus. Een belangrijke plaats in Athene. Daar zetelt ook een soort rechtbank. En dat kan erop wijzen dat de apostel min of meer wordt verhoord. Wat houdt die nieuwe leer van u in, meneer Paulus? Dat willen we wel eens weten. Ja, daar staat hij. Op de Areopagus. Te midden van een door en door heidense omgeving. Zoals je ook vandaag in 2020 op de Areopagus tussen aanhalingstekens kunt staan. In een seculiere omgeving, als het geloof in de levende God ter sprake komt, kan zomaar op je werk gebeuren of op de sportclub of op de fitness. Je zit tussen de middag samen te eten of je drinkt na afloop wat met elkaar en opeens vragen anderen naar jouw geloof, jij gaat toch naar de kerk? Ik denk ook aan mensen die als christen in een praatprogramma aan tafel zitten en vaak op ethische punten ten aanzien van relaties worden bevraagd. Ook een soort Areopagus. En hoe doe je dan je verhaal? Hoe communiceer je het evangelie van Jezus Christus? En dan kunnen we van Paulus leren, gemeente. Ik zei het al even aan het begin. In welk opzicht? Nou, Paulus leeft zich in de leefwereld van zijn hordes. Door aan te sluiten bij dat altaar voor een onbekende God. Jullie houden er rekening mee, Atheners, dat er zo'n God bestaat. Nou, dat klopt. Deze God die jullie dienen zonder hem te kennen, die mag ik jullie verkondigen. Of zoals het thema van de preek luidt, de onbekende God bekend maken. En merken we, gemeente, hoe Paulus zo dicht mogelijk bij zijn hordes probeert aan te sluiten. Hij stemt hun boodschap af op hun leefwereld, kiest hun taalveld in de hoop dat het evangelie op deze manier ingang vindt. Dat is niet onbelangrijk. Je proberen in te leven in de situatie van een ander. Doen wij ook. Als je aan kinderen over de Heer Jezus vertelt, dan doe je dat op een andere manier dan wanneer je in een bejaardencentrum, in een zorgcentrum een weeksluiting houdt voor mensen van 80 plus. En tegelijk gaat het wel om dezelfde boodschap. De Heer Jezus deed dat ook. Rekening houden met iemands omstandigheden. Aansluiten bij. Denk aan die Samaritaanse vrouw die bij de put zat en water kwam halen. Of die daar kwam, Jezus zat er. En daar sloot de Heer Jezus bij aan door over levend water te beginnen. En in de brief van Laodicea, een van de 7 gemeenten die in Openbaring 2 en 3 door de Heer Jezus worden aangeschreven. In die brief kiest Jezus beelden die hun dagelijks leven raken. U moet weten dat in Laodicea 3 belangrijke bestaansbronnen waren. Er was veel kledingindustrie. Er was een bekende kliniek voor oogheelkunde. En er waren in de derde plaats veel banken. En dat vind je in de woorden van de Heere duidelijk terug. Want hij spreekt over geestelijke kleding, over zalf voor ogen van het geloof en over goud dat nooit vergaat. Nou, ook Paulus zoekt aansluiting bij zijn hordes. En hij kruipt als het ware in de huid van de Atheners en spreekt zoveel mogelijk hun taal. Nog altijd belangrijk in de overdracht van het evangelie. En daarbij wil de Heilige Geest ons leiden. Soms kom je bij een ander toch iets tegen van Gods besef. Er moet toch iets zijn. Dat kennen we denk ik wel. Als mensen naar de schepping kijken, kan dat zomaar vanzelf ontstaan zijn. Er zal toch wel iets moeten zijn. En dan kun je daarbij aansluiten. Door aan te geven dat iets iemand is. Dat vraagt een bepaalde antenne, fijngevoeligheid, een echte luisterhouding, inlevingsvermogen. In de hoop dat je over de echte vragen van het leven kunt beginnen. Waar leef je voor? En wat geeft nou je leven zin? Wat is je houvast? In deze coronatijd spreken niet-gelovigen soms openlijk uit dat ze wat jaloers kunnen zijn op mensen die weet hebben van vastheid aan God, te midden van alle onzekerheid en dreiging. En dat biedt soms openingen voor een gesprek. Aansluiten bij. Maar dat betekent voor Paulus niet, gemeente, dat hij het evangelie aanpast aan zijn hordes. Dat is best een gevaar. Ook een verzoeking om bijvoorbeeld de scherpe kanten van het evangelie te verzwijgen. Nou, dat gebeurt hier op de Areopagus beslist niet. Komt zo nog. Paulus verkondigt de onbekende God. Hij is zo anders dan de Griekse goden. Hij heeft heel de wereld gemaakt. Bovendien woont hij niet in tempels die door mensen zijn gebouwd. Daar is God veel te groot voor, zegt Paulus. Ik zou bijna zeggen, daar past hij niet in. Even voor de kinderen. Bij het maken van de preek schoot me een voorbeeld te binnen. Misschien een beetje een raar voorbeeld, maar het is wel duidelijk. En stel nou dat ze in Blijdorp, in de dierentuin, stel nou dat ze een onderkomen voor een olifant nodig hebben. En een van de mensen die in de dierentuin werken, die zegt, oh, ik heb al wat. En die komt met een lucifersdoosje aanlopen. Ja, dat past natuurlijk totaal niet. Nou, de levende God is zo enorm groot dat hij, zegt Paulus, heel de hemel nodig heeft als zijn woonplaats. Een gebouw, een tempel door mensen gemaakt, al is het nog zo groot, is veel te klein voor hem. En zo staat Paulus de getuige van de levende God, maakt hij hem bekend, het thema. Hij is het die aan alle mensen het leven, de levensadem geeft. En dan nog zoiets. In vers 28 citeert de apostel een paar Griekse dichters, want wij zijn ook van zijn geslacht. Nou, dit woord is inderdaad teruggevonden bij de dichter Aratus. Alleen Aratus bedoelde de oppergod Zeus. Wij zijn ook van zijn geslacht, wij zijn ook een beetje goddelijk. De herziene statenvertaling heeft zijn maar met een hoofdletter geschreven, omdat Paulus bedoelt dat er naar God verwezen wordt. In ieder geval, Paulus kende zijn tijd, de cultuur waarin hij leefde. Hij was niet wereldvreemd. En horen we hoe de apostel voortdurend aansluiting zoekt bij de leefwereld van zijn hoorders. Maar ondertussen laat hij wel uitkomen hoe onvergelijkelijk groot de levende God is. Denk niet, Athenes, dat je hem gelijk kunt stellen aan een beeld van goud, zilver of steen. Zo'n beeld is door mensen bedacht, hoe kunstzinnig ook. Maar de God die ik jullie verkondig, gaat elke menselijke voorstelling te boven. En dan laat Paulus zijn boodschap uitlopen. Want hij staat er niet vrijblijvend op de Areopagus. De inhoud van de verkondiging is nooit van, nou ja, kijk maar wat je ermee kunt. En als je er niks mee kunt, nou jammer, even goede vrienden. U zou toch niet willen, gemeente, dat uw predikant op deze manier op de preekstoel staat. Zo van, nou ja, kijk maar. Nee. In 2 Korinthe 5 zegt Paulus, wij proberen mensen te overtuigen. Gedrongen door de liefde van Christus en ook in het besef dat we voor zijn rechterstoel komen te staan. Dat geeft een innerlijke gloed. En daarom laat Paulus zijn boodschap uitlopen op een bewogen en indringend appel. Welk appel? Om zich te bekeren tot deze God. En dan moet u eens kijken in vers 30. De Heere laat het overal aan alle mensen verkondigen dat ze zich moeten bekeren. Alle mensen. Geldt dat ook van ons? Ja, wat dacht u? Dat wij zonder bekering bij God kunnen horen? Vanuit onszelf leven wij met onze rug naar God toe. We gaan onze eigen gang. We doen wat we zelf willen. Zo zijn we door de zonde, door onze breuk met God geworden. En dat moet anders. En dat is bekering. En kijk nou eens even naar mij, jongens en meisjes. Ik weet dat toen ik jong was op een preekbespreking, een ouderling in Putten aan ons uitlegde, duidelijk maakte wat bekering is. Weten jullie hoe hij dat deed? Hij stond op en hij zei, kijk, dit is bekering. Ik sta met mijn rug naar God toe. Ik zie hem niet. Ik wil ook niet luisteren naar hem. Ik ga mijn eigen gang. Ik doe mijn eigen ding. En wat is bekering? En toen draaide die zich 180 graden om. Dat ik kijk naar de Heere, dat ik luister naar de Heere en dat ik achter de Heere aankom. Dat is bekering. Dat ben ik nooit vergeten. Het is al meer dan 50 jaar geleden. Onthoud het maar. En volgens de Bijbelse grondwoorden ga je anders denken. Er zijn twee woorden in de Bijbel, in het Nieuwe Testament voor bekering. Het ene woord geeft aan dat je anders gaat denken, dat er met je hart iets gebeurt. En het andere woord geeft aan dat je anders gaat leven. Je leven krijgt een andere koers. En is dat het geval bij u, bij jou, bij mij? Heeft God het voor het zeggen? Ja, en nou niet eromheen draaien. Ergens weten we dat. Ergens weten we dat. Of God in je leven voorop staat, de doorslag geeft of niet. En het zou best kunnen zijn dat je de laatste tijd, misschien ook wel door het hele corona gebeuren, je kunt niet naar de kerk, het is allemaal zo anders. Het gemeenteleven in de week verloopt ook anders. Het kan best zijn dat je de laatste tijd qua geloof een beetje bent verslapt. En dat God minder centraal staat in je leven. Je merkt dat aan je bidden. En daar merk je het altijd het eerste aan. Als het met je geloof niet goed gaat, dan wordt je gebed een vorm of slap. Je bent ook heel gauw klaar met bidden. Het is allemaal zo lauw. Nou, dan worden we vanmorgen vanuit het evangelie aangevuurd om ons tot de levende God te wenden. En Paulus geeft ook duidelijk aan en laat dat ook tot ons doordringen waarom bekering zo dringend nodig is. Omdat God ons leven zal oordelen. Vers 31, aan alle mensen verkondigt hij dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag heeft vastgesteld waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Wie is die man? Denken jullie? Staat met een hoofdletter. Ja, de Heer Jezus. Die wederkomt om te oordelen. Ik heb wel even gedacht, gemeente, dat Paulus hier nou over begint, hè, in Athene, in die setting. Zouden wij dat gedaan hebben? Is dat wel verstandig, zouden wij misschien gedacht hebben? Stoot je de mensen zo niet af? Wij vinden het al gauw moeilijk om over het laatste oordeel te spreken. Ik ook hoor. We hebben zo de neiging om de positieve kanten van het evangelie te laten zien. Ik vind dat in rouwdiensten met veel mensen vaak die niet geloven, vind ik dat een hele spannende. Je wilt wel eerlijk zijn. Je moet het als voorganger ook verantwoorden tegenover je zender. En tegelijk is wel de toon die de muziek maakt uiterst belangrijk. Hoe? Zoek hoor. Ergens ben je bang dat het verkeerd valt. En dat mensen meteen al er genoeg van hebben. En toch, Paulus doet het. En hij zegt eerlijk waar het op staat, die kant van het evangelie mogen we niet verzwijgen. Het oordeel, het laatste, komt een keer voor ieder mens. Dat is heel aangrijpend, hè? Dat ook wij een keer voor God komen te staan. En dat is een teken dat de Heere ons serieus neemt. Wij worden toch graag serieus genomen. Het is toch heel akelig als je iemand spreekt en je hebt het gevoel, ja, hij of zij neemt mij niet serieus. Nou, God neemt ons serieus. De Heere zegt niet, het maakt allemaal niet uit hoe je leeft, het komt wel goed, ik doe niet zo moeilijk. Nee. Hij wil dat we hem dienen. En daarom, we hebben ons leven tegenover hem te verantwoorden. Tegenover hem die ons dagelijks de levensadem geeft. En wanneer ben je nou veilig in het oordeel van God? Wanneer behoef je daar niet bang voor te zijn? Als je weet van bekering. He, dit, nog een keer. Dus niet met je rug naar de Heere toe. Maar tot hem opzien. Want dan ken je die man met een hoofdletter. Onze Heer Jezus die zelf in het oordeel van God is geweest. Tijdens de kruisiging, toen heeft hij de straf over de zonde gedragen. Dat kostte hem het leven. Maar God heeft hem uit de doden doen opstaan, zegt Paulus. En nu is de vergeving van al onze zonden voor ieder die zich bekeert. En wat is het belangrijk dat we schuilen in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En laten we niet rusten, gemeente, voordat we in hem houvast gevonden hebben. We wijzen hem toch niet af. We denken op dit moment hopelijk niet, het zal allemaal wel. En zo is Paulus bezig om de onbekende God bekend te maken op de Areopagus. Wat een wonder dat dat kan. Omdat God zelf zich geopenbaard heeft, dat is het geheim. Hij heeft zich bekend gemaakt in Christus. En opnieuw wordt er verschillend gereageerd. Sommigen drijven de spot met Paulus. Vooral als ze van de opstanding van de doden horen. Dat is één reactie. Anderen blijven beleefd en zeggen, we zullen er eens over nadenken. En dan praten we een andere keer verder, Paulus. Het is voor vandaag genoeg, klinkt heel aardig. Je hebt mensen die kunnen zo aardig zijn. En zo beleefd reageren. Maar het is wel nee. En van verder praten is vermoedelijk nooit meer gekomen. En juist in Athene zien we dat er rond het evangelie scheiding ontstaat. Helaas, maar het gebeurt wel. Nog altijd. Het evangelie wordt door de een aanvaard, door de ander afgewezen. En toch, en daar loopt het hoofdstuk op uit en dat is geweldig. Toch heeft Paulus niet voor niets op de Areopagus getuigd. Want het allerlaatste vers, 2 namen worden genoemd, sommigen geloven wel, het zijn de meerdere geweest dan die 2, maar we kennen 2 namen van een man, een broeder en van een vrouw, een zuster. Hij heet Dionysius en zij Damaris. En voor hen en voor anderen met hen is de onbekende God geen onbekende meer. Ze mogen hem in Christus kennen als hun God en Vader. En in hem zijn ze geborgen, dwars door het laatste oordeel heen. Kunnen we zien dat het evangelie niet te vergeefs wordt gebracht. En dat is nou te danken aan de Heilige Geest. Het is een hoofdstuk uit Handelingen. Handelingen van de apostelen. Beter nog, Handelingen van de Heilige Geest. Die mensen trekt. Het zijn er in Athene misschien maar een handjevol geweest. Ach, wij kijken vaak naar aantallen. Maar er is in de Bijbel blijdschap over 1 zondaar die zich bekeert. En als ik dat in Johannes, in Lucas 15 lees, dan denk ik altijd, is er ook al blijdschap over ons in de hemel? Hebben de engelen het al tegen elkaar kunnen zeggen? Heb je het gehoord? Die man uit Barendrecht, die vrouw, die jongen, dat meisje, heeft zich tot de Heer Jezus gekeerd. En dan beginnen ze in de hemel te zingen, stel ik me voor. Blijdschap over 1 zondaar die zich bekeert. In ieder geval, het evangelie draagt vrucht. Dat is de bemoediging die van dit hoofdstuk uitgaat. En laten ook wij het evangelie proberen door te geven. Als het niet met woorden kan, dan met je wandel, je leven. Ook op de Areopagus van deze tijd. Een tijd waarin de levende God voor velen ook een onbekende is. Mensen weten soms echt niet wie Jezus is. Misschien kennen jullie ook wel andere kinderen die dat echt niet weten. Zoals dat jongetje. Dat zei Jezus, ja dat zegt mijn vader, als die boos is. Wat geeft de Heere zijn gemeente een geweldige opdracht, de onbekende God bekend maken. Opdat velen zich tot hem bekeren en in hem het eeuwige leven ontvangen. En daarbij, dat is het laatste, daarbij wil de Heere ook ons gebruiken. Ook de jongeren. En misschien heb je het wel eens met vrienden of vriendinnen over het geloof. Je weet nooit wat het uitwerkt. De Heilige Geest kan zomaar een opening maken. En daarom worden we in Psalm 96, die we gaan zingen, aangespoord om door te geven wie de levende God is. Nu moet jouw tong, de heidenen uitnodigen. Meld alle volken zijn geboden, vertel zijn wonderen en zijn eer. Groot en prijswaardig is de Heer. En vreselijk, dat wil zeggen ontzagwekkend, dan komen toch die afgoden nog even terug, boven al de goden, die, zingen we, ijdelheden zijn. Eigenlijk staat er dan nietsen, nullen. Ze stellen niks voor. Hoe anders onze God. Hem alle eer. Amen. Psalm 96, tweede en het derde vers. Gemeente, laten we samen danken en voorbeden doen. We denken aan de zieken. Mevrouw Bouwman verblijft in de Staten in Rotterdam, Hillegersberg, maar ze hoopt deze week weer thuis te komen. En mevrouw Van Zanten verblijft in Antonius Binnenweg in Rotterdam. Laten we in gebed gaan. We danken u, eeuwige God, voor uw woord. U bent geen onbekende. U hebt uzelf bekend gemaakt aan Mozes al met die geweldige naam. Ik ben. Ik zal er zijn. Ik ben erbij. En u hebt dat bovenal laten zien door uw Zoon, de Heer Jezus, te zenden. En in hem hebt u letterlijk een gezicht gekregen. En Heere, geef dat ook wij ons tot u wenden, Alle mensen hebben zich te bekeren, ook kerkmensen. Hoe zouden we anders uw rijk binnen kunnen gaan? Geef ons de leiding van uw Heilige Geest om in u te schuilen. En laten ook aarzelingen worden weggenomen, remmingen om ons aan u toe te vertrouwen en om te belijden de enige troost uw eigendom te zijn in leven en in sterven. Heere, we bidden u om openingen om het evangelie door te geven, juist in deze coronatijd, waarin er toch een gevoel van onzekerheid breed heerst, kwetsbaarheid, dingen niet in de hand te hebben zoals we vaak denken. Laat het een aanleiding zijn om iets van u te delen. Geef, Heere, dat we van u de fijngevoeligheid en de wijsheid ontvangen om aan te sluiten bij hoe mensen zijn en denken, zonder de inhoud van uw woord, van het evangelie, tekort te doen. Wees ons alle nabij, hier in de kerk of thuis of waar dan ook, verbonden met deze dienst. We bidden u voor heel de gemeente, voor mevrouw Bouwman. Wilt u haar nabij zijn, ook als ze naar huis hoopt te komen? Sterk mevrouw van Zanten, u weet wat ze nodig heeft in Antonius. We bidden u voor de kerkenraad, voor allen die zorgen kennen in de gemeente. Wees dominee Floor nabij en zijn vrouw en gezin. Sterk allen die in uw koninkrijk werkzaam zijn. U weet, Heere, wat nodig is in het kader van zendingsarbeid. Sterk werkers die terug moesten komen vanwege corona. We bidden u voor broeders en zusters die in moeilijke omstandigheden leven, zoals op het Arabisch Schiereiland, Saoedi-Arabië, Oman, met name in Jemen. O Heere, sterk hen, geef moed om te volharden en dat ze weten dat u, Heere Jezus, bidt dat hun geloof niet ophoudt, niet bezwijkt. We bidden u voor Israël, het Joodse volk. Paulus ging altijd de synagoge allereerst binnen. Eerst de Jood en dan de Griek. O, we pleiten op uw verbond en op uw belofte. Vervul die aan uw oude volk. We bidden u, Heere, voor allen die getroffen zijn door de coronacrisis. In financieel opzicht, ZZP'ers en anderen die een onzekere tijd beleven, zich ook afvragen of hun zaak wel stand zal houden. We bidden u ook voor artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers, voor allen die zijn opgenomen in ziekenhuizen en zorginstellingen, allen die corona hebben. We bidden u, Heere, om ook als land en volk met de situatie om te gaan, ook nu er verruiming van maatregelen gekomen is. Geef dat we daar verantwoord mee omgaan. Zegen ons in ons werk, in de studie. Help de kinderen en de jongeren op school, ook deze laatste weken voor de vakantietijd. Sterk leerkrachten, geef creativiteit om toch les te kunnen geven. We dragen de regering aan u op, geef wijsheid, de wereld, in alle noden die er zijn. We bidden u op deze zondag, deze Vaderdag, voor alle vaders. Laten zij iets weerspiegelen van uw vaderschap. Geef daartoe de wijsheid van uw Heilige Geest, de liefde, de bewogenheid, de ontferming van u, Hemelse Vader. We bidden u voor vaders met verdriet, met zorg, voor vaders die alleen zijn. We bidden u voor allen die geen vader zijn en die het wel zouden of hadden willen zijn. We bidden u voor allen die hun vader hebben verloren, soms al op jonge leeftijd. We bidden u voor allen die teleurgesteld zijn in hun vader of erger. Kunnen van die schrijnende omstandigheden zijn, gebroken verhoudingen. Heere, doe ons schuilen in u, de Vader, bij uitstek. We danken u voor deze dienst. Ga met ons deze dag in. Zegen ook vanmiddag de bediening van uw woord. En ga ons voor met het licht van uw genade. We bidden u dat om Jezus wil. Amen. We zingen nog een keer Psalm 105. Psalm 105 en daarvan het eerste vers. Loof, loof, verheug de Heer der Heren. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. En dan, ja, komt het weer terug. Doet zijn glorierijke daden alom de volkeren verstaan en spreekt. Ook in de eigen omgeving waar mogelijk met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Gemeente, bewaar het woord, ontvang de zegen van de Heere om ook tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.